Een mededeling gemeente, dat is een herinnering dat de volgende week de morgendienst, de leesdienst zal zijn en om 7:00, let u op de tijd, om 7:00 u hoopt voor te gaan dominee Beekhuis van Rotterdam-Kralingen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 45, het eerste en het vierde vers. Psalm 45, het eerste en het vierde vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten, Psalm 45, het eerste en het vierde vers. willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 119 het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Daarna willen we luisteren naar het lezen van het woord van God en de schriftlezing komt vanmorgen tot ons vanuit het 61ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. We noemen nu Jesaja 61, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het negende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods. Om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen in deze dienst van woord en sacrament samen stilstaan bij het eerste vers uit dit hoofdstuk. Dat is Jesaja 61, het eerste vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor dit ogenblik. De geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en hem smeken om zijn zegen. Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet hoe we deze dag begonnen zijn. Hoe we naar de kerk gekomen zijn en onze plaats hier in dit huis des gebeds hebben ingenomen. Gij weet wat leeft in ons hart en in onze gedachten. Niets van dat alles is voor U verborgen. En zou U, Heere, dan willen geven dat wanneer wij met veel vragen en veel strijd en misschien wel dingen die ons bezetten naar de kerk gekomen zijn, zou U vanuit Uw woord de dingen willen oplossen en de weg willen wijzen. Als we met verlangen naar de kerk kwamen, hoe brandde mijn genegenheid om 's Heere voorhof in te treden, zou U dan het stille verlangen wat er in het hart zijn kan, niet willen beschamen. Als er gedachten of dingen in ons leven zijn die verandering behoeven, ontmaskering, ontdekking, zou U het ons genadig willen geven. Als er alleen een komen was omdat het moest of uit gewoonte, zou U dat in ons leven willen veranderen. We smeken U, Heere, kom met de werking van Uw geest in ons midden. Kom noordenwind en zuidenwind, doorwaai de hof van Uw kerk. en doorwaai ook ons leven. En dan weet u, Heere, dat wij zijn samengekomen in deze dienst, die ook een dienst is waarin het heilig avondmaal bediend zal worden. Zou u zelf bijzonder, wanneer uw woord overdacht wordt, ter inleiding op de viering van het heilig avondmaal en tijdens de bediening in ons midden willen zijn? Zou u krachtig onder ons willen werken? En zou u willen schenken, Heere, dat wij mogen ervaren dat u van ons af weet? En dat u in die gezegende Heere Jezus Christus in ons midden wilt zijn? Ja, zou u, Heere Jezus, zelf de gastheer willen zijn die nodigt? Zelf ook de tafelwacht willen zijn aan uw tafel? Zou u willen geven dat alles met eer en met orde gebeuren mag? En bovenal dat we ervaren mogen dat u zo aan ons denken wilt en zo uw goddelijke gunst wilt schenken, dat we het in de kerk en ook aan de tafel ervaren mogen. Dat u ons kent en van ons afweet. Ja, dat u tot de ziel van uw kinderen wilt spreken en hen wilt verkwikken en verheugen in uw bedehuis. Heere, wil u het vanmorgen laten horen, dat u gezalfd bent, de gezalfde, de Christus zijt, om het evangelie aan armen te verkondigen. Wil u het zelf verkondigen vanmorgen, Heere? Wil u het laten zien dat u gekomen bent om treurigen te troosten, om mensen met een gebroken hart heling te schenken, genezing, om hen die in de gevangenis zitten uit de gevangenis te bevrijden? Ja, Heere, wil dat krachtig door de werking van uw geest doen en ook deze morgen uw kinderen zoveel vrijheid en ook de vrijmoedigheid geven, dat ze met vrijheid en vrijmoedigheid aan de tafel van u mogen zitten en mogen verkondigen dat gij goed zijt. Wil u banden verbreken, gevangenisbanden en boeien die er zijn kunnen, en wil u zo alles met uzelf verheerlijken. We vragen van u, wees u met de gehele gemeente, ook met hen die geen avondmaal kunnen vieren, die het diep in hun hart weten. Ik hoor daar niet, omdat ik een vreemdeling ben van het genadewerk van de Heere. Heere, laat dat in hun leven nood mogen worden. Geef dat we niet rusten mogen in onze onbekeerlijkheid en onmacht. Geef dat we niet rusten mogen in onze onwilligheid en in ons ongeloof. Maar wil ons wakker schudden en wil ons zo onrustig maken dat wij gaan zoeken naar het heil wat wij zelf niet bereiden kunnen, maar wat bereid is bij u en geschonken wordt door u. Wil u zo, Heere, zelf in ons midden zijn? Wil u alle dingen die een hindernis kunnen zijn, wil die wegnemen? En wil u uw genade rijk en genadig in ons midden schenken? U wordt toch van het geven niet armer, en van het terughouden wordt u niet rijker. Heere, schenk dan mild en overvloedig, en laat de mensen mogen wegvallen. Laat hij die het woord bedient mogen wegvallen, mensenvrees weggenomen worden, dat we niets anders zien dan de gezalfde koning, de Heere Jezus Christus, en dat hij verheerlijkt worden. Wees u, Heere, met de gehele gemeente. We dragen allen aan u op, ook degenen die hier niet zijn. Wees u bijzonder met hen die door ziekte verhinderd zijn of andere wettige redenen hebben waarom zij niet naar de kerk konden komen. Wil u hen nabij zijn en gedenken? Wil u geven dat zij ook thuis, misschien terwijl ze meeluisteren voor de kerktelefoon, een zegen mogen ervaren? Denk bijzonder aan hen die verlangen om naar uw huis te komen, maar de weg naar uw huis niet kunnen maken door ziekte of door ouderdom. Heere, schenk hen ook thuis of in het bejaardentehuis uw zegen en uw gunst. En wil u zo ook in de ziekenkamer of in de bejaardenwoning of waar dan ook uw zegen schenken op dit ogenblik. Wil u zijn met allen die het moeilijk hebben, Heere. Wees u met al degenen die ziek zijn. We dragen hen in het bijzonder ook vanmorgen aan u op. We bidden u voor zuster Kattenstaart die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen en een operatie onderging. We zeggen uw naam dank dat ze door de operatie heen geholpen werd. En dat u alles tot zover welgemaakt hebt, wil haar gedenken in uw gunst en in uw genade. En wil haar weer oprichten en alles schenken wat nodig is. We willen uw naam erkennen dat zuster Verbiest thuis mocht komen. En zover hersteld mag zijn dat ze weer in haar woning mag blijven. Wil u haar gedenken, Heere, en met haar zijn naar ziel en lichaam. We zeggen uw naam ook dank dat broeder Vroeg in de Wei, die enkele weken geleden een operatie onderging, zover hersteld mag zijn dat hij deze morgen weer met ons in de kerk mag zijn. U hebt alles dit keer toch zo voorspoedig gemaakt dat hij met ons in uw huis mag zijn. Heere, zegen hem bijzonder ook in dit uur. En laat de dank die u waard bent ook voor de zegeningen die u schonk tot u mogen opklimmen. Ja, geef u die dank die alleen voor u aangenaam is. Er zijn ook anderen die ziek zijn. Er is ook ernstige ziekte onder ons. Het is u bekend, Heere. Ach, wil u bijzonder in ernstige omstandigheden uitkomst geven. Wil uw genade verheerlijken, krachten schenken. En wanneer in stilte soms zoveel geleden wordt en afgetopt wordt, meer dan met woorden uitgedrukt wordt of meer dan mensen weten, zou u nabij willen zijn. U hebt het gezegd, dat gij nabij de ziel zijt die tot u zucht en gij het hart troost, dat schrijend tot u vlucht, o grote koning, wil dat genadig schenken. Wil u zijn met allen die in nood en verdriet, tot u vereffen het angstig hart, wil u er nabij zijn. We vragen u, Heere, neem ons zo voor uw rekening. We moeten het belijden, verdiend is het niet. Aan alle kanten zijn zonden bij ons, ze klagen ons aan. Maar wil u dan niet met ons doen naar wat wij verdienen door onze zonden. Maar zie ons aan in Christus Jezus, in de Zoon van uw eeuwige liefde. In Hem die gezalfd is om treurigen te troosten. Om aan armen het evangelie van genade bekend te maken. We vragen het in de naam van Hem, de Heere Jezus Christus alleen. Amen. We zingen Psalm 89, gemeente, en daarvan het 9e en het 15e vers. Psalm 89, de versen 9 en 15. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd, in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En dan ook het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Dat is het 9e en het 15e vers van Psalm 89. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we het tweede vers van Psalm 147. Psalm 147 vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, het tweede vers, zingen we aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we willen vanmorgen nadenken over de Messias, gezalfd met de Heilige Geest. En dan zijn er twee gedachten. Allereerst letten we op de aard van deze zalving. De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En ten tweede willen we, zowel in de prediking als ook in de toespraken bij de bediening, nadenken over de vruchten van deze zalving. Om aan de zachtmoedigen een blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Dus de Messias gezalfd met de Heilige Geest. Ten eerste de aard van deze zalving en ten tweede de vrucht van deze zalving. De vraag die bij deze woorden ogenblikkelijk naar voren komt is deze. Wie is hier aan het woord? Wie zegt deze woorden, de Geest des Heren, Heren, is op mij? Is het de profeet zelf, zoals sommige uitleggers denken, onder andere Calvijn, gaat in deze richting? Dat is niet onmogelijk, want ook in zekere zin de profeten kunnen zeggen dat de Geest der profetie, op hen is. En dat zij spreken door de kracht van die Geest. Maar toch krijgen deze woorden hun diepste betekenis in de mond van de grote profeet en leraar, de Messias, de knecht des Heren. En we weten uit de schrift dat deze woorden in hem ook hun diepste vervulling krijgen, omdat hij zelf deze woorden tijdens zijn leven hier op aarde heeft aangehaald en daarvan gezegd heeft dat zij op hem van toepassing zijn. U weet misschien, toen de Heere Jezus in de synagoge in Capernaum voor de eerste maal, nadat hij gedoopt was in de Jordaan, binnenkwam en daar de profetenrol van Jesaja kreeg uitgereikt, toen las hij dit hoofdstuk en hij haalde deze woorden luide aan. De Geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. En toen de Heere Jezus die woorden gelezen had, rolde hij de boekrol toe en begon deze woorden uit te leggen. Heden, zo zei hij, is deze schrift in uw oren vervuld. Het is dus duidelijk dat de Heere Jezus zelf heeft gezegd dat deze woorden ten diepste en ten volste op hem van toepassing zijn. De Geest des Heren, Heren, is op de Messias. Dat betekent dat in deze woorden geprofeteerd wordt dat de Heere Jezus de gezalfde zou zijn. Dat betekent het woord Messias ook, gezalfde. Hetzelfde als het woord Christus in het Nieuwe Testament. Nu is de Heere Jezus Christus gezalfd, nee, niet met olie die letterlijk zichtbaar zou zijn. Zo werden de koningen gezalfd met kostbare olie bij de inwijding tot hun ambt. Zo werden ook priesters gezalfd wanneer zij het ambt uit de handen van hun voorgangers aanvaarden. Zo is de Heere Jezus niet gezalfd. Niet letterlijk met olie die bereid was volgens de voorschriften in de wet van Mozes. Nee, de Heere Jezus is gezalfd, zegt de profeet, met de Geest. Dat duidt al aan dat zijn zalving heel bijzonder is. Ook dat zijn zalving al van eeuwigheid is, want hij is van eeuwigheid af gezalfd met de Heilige Geest. In de eeuwigheid heeft God de Vader hem met de heilige zalfolie van de Heilige Geest overgoten, als we het zo zeggen mogen. Van eeuwigheid is hij al met de geest toegerust, door de geest aangewezen en met de geest bekwaamd. En dat hij door de geest gezalfd is, van eeuwigheid af, dat wordt zichtbaar tijdens zijn aardse leven. Allerlei ogenblikken zijn er waarin het duidelijk wordt dat de Heer Jezus Gods gezalfde is. We denken dan bijzonder aan het feit dat hij gedoopt is in de Jordaan. Toen werd hij gedoopt door Johannes de Doper en tijdens die doop gingen de hemelen open en werd de stem gehoord: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. En de geest daalde neer op zijn hoofd in de gedaante van een duif. Dat is het zichtbaar bewijs voor de ogen van heel het volk wat daar was, dat Christus Gods gezalfde is. Hij wordt aangewezen door de stem. En de geest die op hem neerdaalt duidt aan dat hij volkomen bekwaam is, toegerust is met de geest om dit werk te doen. Hij is Gods geliefde zoon. En tijdens allerlei momenten, wanneer hij wonderen doet of wanneer hij woorden spreekt, ontzet de scharen zich. En horen we het zeggen bijvoorbeeld in Johannes 4. Deze spreekt als machthebbende. Hij heeft de geest niet met mate. En ook daarin wordt zichtbaar dat hij niet met mate, niet spaarzamelijk gezalfd is met de Heilige Geest van eeuwigheid af. En zo zien we die eeuwige zalving van de Heere Jezus. Die wordt zichtbaar tijdens zijn aardse leven. Zelfs al geloven vele mensen niet in hem, toch wordt het voor de ogen en de oren van allen die toen leefden en hem zagen hoorbaar en zichtbaar: hij is Gods gezalfde. Wat betekent die zalving van de Heere Jezus? We hebben het al even aangeduid. Zalving betekent aanwijzing, uitverkiezing. Als David gezalfd wordt tot koning, betekent dat dat David wordt aangewezen, uit het volk verkoren wordt tot koning. En zo is de Heere Jezus Christus Gods uitverkorene in een heel bijzondere zin. Hij is de aangewezene van de Vader om het grote werk te doen van de verlossing. Zalving betekent dat God als het ware van de hemel zegt: dit is degene in wie ik al mijn welbehagen heb. En dit is degene die alleen verlossen kan. Dat betekent dat de zaligheid in geen ander is. En dat ze ook nergens anders te vinden is en gezocht mag worden dan in hem. Want deze die van God gezalfd is, is door God aangewezen als zijn Christus. De geest is op hem. Maar dat is het niet alleen. Zalving betekent niet alleen aanwijzing en uitverkiezing. Zalving met de geest betekent vooral ook, mag ik het met dat oude woord zeggen, bekwaammaking. Zo werd dat vroeger genoemd. En dat heeft een hele diepe inhoud. Christus wordt met de geest bekwaam gemaakt. Dat wil zeggen door de geest in staat gesteld. Hij ontvangt alle kracht, alle genade, alle wijsheid, kortom, alles wat nodig is om zijn werk als middelaar, als zaligmaker te doen. God heeft hem de geest gegeven, niet met mate. Overvloed aan geestesgaven is zijn eigendom. En dat betekent dat de geest altijd op de Heere Jezus is. Dat de geest nooit van de Heere Jezus wijkt. Dat hij altijd vervuld is met de volheid van de gaven van de geest. De Heere Jezus hoefde nooit te bidden wat we vorige week vanuit het woord overdachten. Kom noordenwind en kom gij zuidenwind. Want de wind van de geest was nooit van de Heere Jezus gescheiden. Ze woonde op hem, zoals die duif bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. Op hem bleef, op hem woonde, staat er letterlijk. Zo woont de geest op Christus. Altijd is de geest in volheid bij hem. En als dat zijn heerlijkheid is, als dat zijn middelaarskroon is, dat hij gezalfd is met de volheid van de geest des Heren. Wat betekent dat dan? Dat Christus komt hier op aarde. Ja, zelfs ook nu nog komt in het gewaad van zijn woord als de gezalfde van God. Als de gezalfde met de overvloed van de Heilige Geest. Wat wil dat zeggen? Wel, onze tekst laat dat heel duidelijk zien. Dat die zalving van de Heere Jezus Christus allereerst betekent dat hij gekomen is om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. En dan moet u er maar op letten dat die zachtmoedigen, die worden in de Bijbel met verschillende namen genoemd. U kunt dat heel mooi zien als u deze tekst legt naast bijvoorbeeld de manier waarop Lucas deze woorden aanhaalt in Lucas 4. We noemden die tekst zo even. Dan zegt Lucas dat deze tekst zo zou luiden. Daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. En er zijn nog andere woorden die op andere plaatsen genoemd worden. We kunnen ze allemaal niet noemen vanmorgen. Maar één ding is duidelijk. Met welke woorden degene die het evangelie verkondigd krijgen, met welke woorden zij ook genoemd worden, het gaat allemaal om mensen die iets missen. Een arme mist bezit. Een zachtmoedige, dat zijn de stillen in de landen. Dat zijn de mensen die niet vooraan staan en die niet zichzelf op de borst slaan, die niet in hoogmoed en zelfzucht op de voorgrond zich dringen. Zachtmoedigen, de stillen in de landen, de armen, dat zijn mensen die iets missen. Mensen die er iets van hebben leren verstaan dat ze God missen. En die het door genade geleerd hebben dat ze hem toch niet missen kunnen. Die worden met de zachtmoedigen, de armen van geest, toch bedoeld. Mensen die door de zonde de scheiding met God inleven. En die toch hem nodig hebben. Dat zijn ze. En nu wordt gezegd dat zulke mensen een blijde boodschap, het evangelie staat er letterlijk, verkondigd wordt. Ja, we moeten het nog wat scherper zeggen. Er wordt gezegd dat de Heere Jezus Christus nu daartoe gekomen is. En daartoe met de geest gezalfd is. Opdat deze mensen het evangelie zouden horen. Christus is dus allereerst met de geest gezalfd om het evangelie te verkondigen. In al zijn diepte, in al zijn breedte, in al zijn rijkwijde. Hij is, zegt Spurgeon ergens, de prins der predikers. Spurgeon wordt wel de prins der predikers genoemd ten onrechte, want er zijn onder predikers hier op aarde geen prinsen. Maar Spurgeon noemt terecht de Heere Jezus de prins der predikers. Want als er één prins onder de predikers was, één koning, dan is het de Heere Jezus Christus. Hij is ten volle toegerust met de volle gave van de geest om te verkondigen. Dat is zijn eerste werk als hij komt hier op aarde. Hij verkondigt door het woord te spreken, door armen aan te spreken. Hij verkondigt met zichtbare tekenen, wonderen, rukt mensen uit de machten van de duisternis, geneest zieken. Hij is degene die in woord en daad laat zien dat hij gekomen is om aan armen het evangelie bekend te maken. En let u daarop, dat bekendmaken van het evangelie, zoals dat gebeurt door de Heere Jezus, dat is een boodschap die niet zonder gevolgen blijft. Want als aan armen, dat is aan armen van geest, aan zachtmoedigen, dat is in de stillen in de landen, het evangelie verkondigd wordt. Dan noemt de profeet in één adem daarachter aan. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening der gevangenis. Dat wil zeggen dat hij niet alleen maar het evangelie verkondigt. Maar dat er door de kracht van de geest waarmee hij gezalfd is. Onder die verkondiging van zijn evangelie ook iets gebeurt. Als Christus komt in het gewaad van zijn woord, gemeente. En krachtig werkt door zijn heilige geest. Dan gebeuren er wonderen. Als Christus zich openbaart in het gewaad van zijn woord. En de stillen in de landen, de armen aanspreekt. Dan worden zij niet alleen maar met een boodschap geconfronteerd. Maar dan worden harten verbroken en gebroken harten genezen. Dan worden banden die zo knellen konden losgemaakt. Dan worden de deuren van de gevangenis die zo zwaar vergrendeld zitten opengedaan. Want Christus is een volkomen zaligmaker. Die niet alleen maar zijn werk laat verkondigen in het evangelie. Maar die in dat evangelie met kracht, met geestkracht meekomt. Zodat er wonderen van genade gebeuren. En wat zijn dan die wonderen van genade? Als het evangelie door Christus zelf aan stillen in de landen, aan armen van geest gepredikt wordt. Wel, dan staat er dat Christus nu in het bijzonder komt. Tot mensen die gebroken van hart zijn. En wat zijn nu mensen die gebroken van hart zijn? Wel, dat zijn mensen die in het voorgaande stuk van de tekst genoemd werden armen, stillen in de landen. Bij verbroken van hart wordt nog iets duidelijker. Wat nu eigenlijk het kenmerkende van hun leven is. Ze zijn niet alleen arm geworden, voor God missende mensen, stillen in de landen die zichzelf nergens op kunnen beroemen, maar ze zijn gebroken van hart. Gebroken van hart, dat wil zeggen dat je binnenste gebroken is. Het hart is het centrum van ons leven, de ziel. En als ons hart gebroken is, dan zijn we tot in het diepst van onze ziel getroffen. Getroffen waardoor? Getroffen door het woord van God. Dan zijn we in het diepst van ons ziel zo verbroken, omdat we gezien hebben wie God is en wie we zelf zijn. Want verbroken van hart, dat word je door de kennis van God. En de kennis van jezelf. Je hebt gezien hoe groot God is. Hoe heilig God is. Hoe rechtvaardig Hij is. Hoe barmhartig, langmoedig en genadig. En wie je daar tegenover bent in jezelf. Heb u het ontdekt? Tegenover een God die heilig en rechtvaardig is, die met de minste zonde niet te doen kan hebben. Tegenover een God die zo goed geweest is, met al zijn zegeningen uw leven heeft omringd, staat u als zondaar, als vijand, als opstandeling. Kijk, en als de Heere vanuit zijn woord en door zijn geest u dat laat zien, ja, dan breekt je hart. Dan word je daar bedroefd over. Dan ga je zeggen, Heere, wat ben ik voor een mens. Ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Kijk, en zulke mensen, die worden door de Heere Jezus Christus in dit profetische woord aangesproken, worden met het evangelie in aanraking gebracht. En hun wordt gezegd dat er in en bij de Heere Jezus Christus hulp is voor hulpelozen. Genade is voor schuldigen. Gunst is voor mensen die het verzondigd hebben. En kijk, dan leert iemand die die genade van Christus mag ontvangen, steeds dieper, steeds meer zien dat hij zondaar is. Dat het bij hem niet te vinden is. Hij heeft een verbroken hart. Hij weet iets van die geestelijke armoede. Dat moet hij steeds meer inleven. Maar hij gaat ook steeds meer krediet krijgen op God. En op de Zoon van zijn liefde. Op die gezegende koning die komt. Die komt met de gaven van zijn geest. Want Gods kinderen leren zichzelf kennen als armen. Als stillen in de landen. Als mensen die gebroken zijn van hart. Als mensen die gebonden zijn door zonde. En juist zo leren ze de waarde ontdekken en de lieflijkheid zien van de Heere Jezus Christus, die nu komt en toegerust is met al de gaven en al de genade om de treurigen te troosten, om de armen rijk te maken, om de banden van de gevangenen te verbreken en om de gebrokenen van hart te helen. En daarom als er mensen zijn die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn en iets geleerd hebben van de genade van God, arm geworden zijn en hoop kregen op zijn ontfermende liefde, verbroken van hart geworden zijn en zicht kregen op zijn ontfermende genade. Maar voor wie het nu weer zo donker is. En die nu zeggen, verbroken hart. Arm. Stillen in de landen. Is het wel echt bij me? Want de twijfels rijzen hoog op. Moet u nooit vergeten. Dat gebroken van hart zijn ook met zich meebrengt. Dat je zegt van jezelf. Heere, mijn hart is nooit gebroken genoeg als ik let op uw goedheid en mijn dwaasheid. Heere, die banden, ze zijn zwaar, maar er ontbreekt aan mijn kant toch nog van alles aan het zicht op die dingen. Maar toch, één ding weet ik, dat te midden van al die nood en van al die schuld en van al die dwaasheid, mijn ogen op u zijn. U roep ik aan. Blijf op u wachten. Omdat gij me altoos redt. Kijk, dat is nu het liefste werk van de Heere Jezus Christus. Daartoe is hij gezonden en is hij gekomen. Daartoe is hij bijzonder met de geest toegerust. Om nu juist zulke mensen stille, zachtmoedige mensen met een verbroken hart en met zoveel banden en strikken, om die te troosten. Daartoe komt hij in zijn evangelie tot hen. Daartoe spreekt hij hen aan en als hij spreekt door zijn woord en geest, dan brengt hij alles mee. Dan brengt hij trekkende liefde mee om mensen die zo vastzitten los te trekken. Dan brengt hij gunst en genade mee om bergen van schuld weg te nemen. Dan brengt hij wijsheid mee om blinde ogen te openen. Dan brengt hij moed en krachten mee om moedeloze mensen op te beuren. Dan brengt hij alles mee, want hij heeft de geest. En die geest is aan hem toevertrouwd, niet met mate. Ja, heel in het bijzonder krijgen die woorden een toepassing en een licht. Als we niet slechts over het woord spreken, maar ook het sacrament daarbij betrekken. Want de Heere Jezus Christus wil zich openbaren allereerst in zijn woord, dat weten we. Maar toch ook voor zijn kinderen in het heilig sacrament. Hoe arm ze ook zijn, hoe stil ze ook zijn in de landen. Hoe gebonden ze ook zijn, wanneer ze zien op zichzelf. Hij wil juist in het heilig sacrament zijn kerk opzoeken. En hij komt in het heilig sacrament als de gezalfde. Als de gastheer die niet alleen woorden spreekt aan de zachtmoedige, maar die ook door zijn geest alles meebrengt als de grote gastheer aan de tafel, wat zijn kerk, zijn twijfelende, vaak zo arme kerk nodig heeft. Hij roept. En wie die hem kennen mag door genade, kan dan blijven zitten. Hij spreekt. En wie die hem oprecht vrezen mag, zou dan aan zijn spreken geen gehoor geven. Hij nodigt. En als hij nodigt, brengt hij al die geestesgaven mee. Om de treurige te troosten. Om de weifelende te sterken. Om de arme te bemoedigen. En zo zegt hij het aan de tafel. Als de grote Christus tot heel zijn kerk, al degenen die zijn naam ootmoedig vrezen, komt, want alle dingen zijn gereed. Ik heb ze bereid, want ik heb door mijn bitter lijden en sterven al die gaven verdiend. Ik heb de geest niet met mate. En daarom, mijn kind, hoe zwak, hoe arm je ook bent in jezelf, ik ben gezalfd met alle gaven om lege harten te vervullen, om armen met goederen te vervullen, om treurigen te troosten. Dat is bij mij te vinden, in mij te vinden, want de Vader heeft mij gezalfd om de blijde boodschap te verkondigen aan de zachtmoedigen, om de verbondenen, om de verbrokenen van hart te verbinden, om de treurigen te troosten. Komt, mijn kinderen, want alle dingen zijn gereed. Amen. We willen nu het laatste gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal lezen. Het eerste gedeelte dat betrekking heeft op de zelfbeproeving is vorige week zondag gelezen. Het gaat nu om het tweede deel, te beginnen bij ten andere. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. Dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun die zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drang des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samen geperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt. Alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelsen vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilig brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover de lezing van het formulier. We willen nu zingen Psalm 17, het derde vers, ter inleiding op de bediening van het heilig avondmaal, zingen we dit derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers. Er zijn aan deze tafel nog enkele plaatsen voor hen die met ons de dood des Heren willen verkondigen. De dood van hem die zich overgaf en die gezalfd is met de Heilige Geest. Dan is daar nog plaats. Willen we deze bediening openen met het vragen van Gods zegen. Heere, eeuwige en volzalige God. Gij zijt het die uw Zoon gaf en die door de bediening van uw Zoon een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. En daarvan ook getuigenis geeft aan uw tafel. En nu komen wij tot u, Heere, om te smeken of u in ons midden wilt zijn. Of u zelf met de volle bediening van uw Heilige Geest aan deze tafel de gastheer wilt zijn. En wilt laten zien wat bij u te vinden is voor een arm, verloren, zondig mensenkind dat niets heeft dan schuld om u aan te bieden. Dat gij het de rijkste gaven van genade aanbiedt. Heere, wil zo in ons midden zijn, aan deze tafel zijn. Wil u geven te spreken. Wil u ook geven avondmaal te vieren. Opdat we door de tekenen heen en in de tekenen zelf mogen zien. Dat heil dat nooit vergaat. De overvloed van genade die daar te vinden is. Heere, schenk het ons, niet om iets uit onszelf, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken werd. Voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus, drinkt allen daarvan en doe dat, totdat hij komt. De woorden van onze tekst. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Daar is al iets over gezegd, maar daar is nog veel meer over te zeggen. En we willen één of twee dingen nog wat verder uitwerken. Gebrokenen van hart. We hebben gezegd dat zijn mensen die iets beseffen van het feit dat zij tegen God gezondigd hebben. Godskennis en zelfkennis, dat behoort bij het gebroken hart. Daar komt het uit voort. Want wanneer we gaan zien wie God is en wie wij zelf zijn, en dat door de Heilige Geest aan ons hart wordt verklaard, dan breekt ons hart. Maar hoe komt dat eigenlijk, dat ons hart verbroken wordt over onze zonde? Daar kunnen we ook dit nog bij zeggen, en dat is de diepste verklaring die te geven is. Het hart wordt verbroken omdat Gods liefde dat hart verbroken heeft. Want alleen door de liefde wordt een hart, zondaars hart, verbroken. De wet slaat wel. De wet laat wel zien wat zonde is. Maar de kracht van de liefde is erbij nodig om het hart ook te verbreken. Dat zegt de uitdrukking al. Een verbroken hart, dat doet ons denken aan liefde. De liefde Gods heeft het hart aangeraakt. En juist wanneer de liefde van God ons hart aanraakt, wordt Gods wil zo heilig, hoog en goed, en wordt de zonde zo bitter, zo dwaas en zo slecht. Dan gaan we iets inleven, hoe zwaar, hoe erg het is om tegen deze God gezondigd te hebben. Ja, dan kan het zijn dat we bijzonder aan de tafel des Heren een blik mogen slaan op hem die onder de last van de zonde met een verbroken hart geworsteld heeft. We denken aan de Heere Jezus Christus, hoe hij gebroken van hart geworsteld heeft in Gethsemane onder de last van zonde en van toorn. Hoe hij geworsteld heeft in het bitter lijden aan het kruis. Daar is Christus hart gebroken in het volbrengen van zijn werk. En door dat verbroken hart van de Heere Jezus Christus, dat gebroken hart onder de zonde, is het nu mogelijk dat zondaars harten verbroken worden. O, hoe bitter wordt de zonde wanneer je de zonde gaat zien in het licht van de gekruisigde, in het licht van het gebroken lichaam en in het licht van het vergoten bloed. Wat wordt de zonde dan bitter, als we zien door genade wat het hem gekost heeft. Daartoe was zij ook gezalfd met de Heilige Geest, om nu deze weg van de gehoorzaamheid te gaan en zijn lichaam te laten breken en zijn hart te laten breken onder de last van de zonde. Maar daar zit ook een andere kant aan. Want onze tekst zegt het niet zonder reden, om te verbinden de verbrokenen van hart. En we hebben het zo even gezongen. Hij heelt verbrokenen van harten en hij verbindt ze in hun smarten. Daar hebt u het, de Heere Jezus Christus wil door zijn verdiensten niet alleen harten verwonden, zodat ze gaan bloeden als het ware, zodat ze gaan inleven hoe bitter het is tegen God gezondigd te hebben. Maar die verbroken harten worden ook geheeld. Hier in dit leven zijn er momenten dat dat helende werk van de Heere Jezus Christus krachtig ervaren mag worden. Maar we moeten nooit vergeten dat wanneer een hart hier op aarde eens verbroken werd, dat er altijd iets van die verbrokenheid in het leven van Gods kinderen overblijft. De volle genezing, ja, die is bestemd en bewaard voor de eeuwigheid. Maar toch, wat kan de genezing en de verbinding van de Heere Jezus Christus, als hij naar een verbroken hart omziet, al rijk en groot zijn. Als hij de ziel toespreekt: ik ben uw heil. Zijn evangeliewoord als druppels van een helende, genezende balsem in de ziel dalen. Wat kan de genezing, de verbinding, teer, vol liefde zijn, wanneer hij laat zien dat er bij hem vergeving is. Bedekking van de schuld. Uitdelging van de ongerechtigheid. Ja, wanneer een zondaar daarop mag rusten en door het geloof Christus als borg mag kennen, alle gerechtigheden, alle leunsels en steunsels buiten hem vaarwel mag zeggen en mag zinken door genade op Jezus alleen, dan is er in zijn bloed en in zijn wonden genezing. Hij verbindt hen in hun smarten. Ja, vergeet dat ook niet. In de pijn over de zonde. In het verdriet dat we tegen deze God gezondigd hebben. Laat de Heere door het bloed van Christus genezende kracht vloeien. Het komt alles uit hem. En wat we nu meer uit die genezende kracht van het bloed van de Heere Jezus bediend mogen worden. Wat we daar meer uit mogen leren en ervaren. Wat kleiner we worden in onszelf. Wat meer verbroken van hart. Dan niet alleen meer over de zonde. Maar dan ook verbroken over de goedheid. Over de genade. Want dat hoort ook bij die verbrokenheid van hart. Verbrokenheid over de zonde. Maar ook verbrokenheid over zoveel gunsten zondaar bewezen. Verbrokenheid dat God in Christus zo goed, zo genadig is voor een slecht mens. Mogen we daar iets van verstaan? Dat is het leven toch? Het geestelijke leven. Van een verbroken hart. Verbroken over de weldaden. Over de zegeningen. En als dat in je hart leeft, dan ga je zingen. Met de dichter van Psalm 116, het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelde. Dat te zingen met een verbroken hart. Dat is het zingen met heel het hart. Laten we het zingen, Psalm 116, het zevende vers. Ook aan deze tweede tafel is nog een enkele plaats, indien er nog zijn die met ons de dood des Heren willen verkondigen. En aan deze avondmaalsbediening willen deelnemen, dan is daar gelegenheid. De Meester is daar en hij roept al de zijnen, hoe zwak, hoe ingezonken het ook kan zijn van binnen. Zijn er nog die met ons deze avondmaalsbediening willen vieren? Indien niet, dan is dit de laatste tafel. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Laatste woorden van de tekst die we eigenlijk nog enigszins hebben laten liggen, zijn deze. Hij heeft mij gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Er wordt wel gezegd dat deze woorden te maken zouden hebben met de Babylonische gevangenschap. Het is mogelijk. Het is niet het allerbelangrijkste. Duidelijk is in de woorden zoals de Heer Jezus ze zelf aanhaalt in de synagoge, dat hij vooral met deze woorden wil zeggen dat wat ook de uiterlijke omstandigheden zijn, zijn gedachten uitgaan naar de gevangenschap onder de machten van zonde en van dood. En onder die machten liggen wij van nature alle gevangen, de machten van zonde en dood. Wij zijn gevangen mensen. Dat heeft de val van Adam bewerkt en dat zijn de gevolgen daarvan ook in ons leven. En wanneer we gaan beseffen voor het eerst of ook later opnieuw dat banden ons knellen en dat wij verlost moeten worden in de diepe betekenis die dat woord in de schriften heeft. Ja, dan leren we zien dat wij onszelf niet verlossen kunnen, dat er buiten die ene naam die onder de hemel gegeven is, ook geen enkel verlossingsmiddel te vinden is. Hij kan redden, hij alleen. En dat wordt eigenlijk ook in de tekst gezegd, heel eenvoudig. Dat hij gezalfd is om te redden, om te verlossen, om ketenen te verbreken en banden los te maken. Moet u er maar op letten. En dat is een kleine trek in de tekst die we niet vergeten mogen. Dat hier staat dat hij gebrokenen, dat hij de gevangenen vrijheid uitroept. En dat hij de gebondenen opening der gevangenis schenkt. Eerst gaat het over uitroepen, dan gaat het over schenken. En dat is bij de Heere Jezus Christus nu één en hetzelfde. Als hij spreekt, is het er. Als hij gebiedt, staat het er. Zijn woorden zijn krachtige woorden. Dat is omdat hij gezalfd is met de Heilige Geest. Daarom komt in elk woord wat hij spreekt de kracht van de Heilige Geest mee. Als hij zegt dat doden moeten opstaan uit de banden van de dood, mensen die geestelijk dood zijn, dan zullen geestelijke doden opstaan en ze zullen leven. Als hij zegt dat mensen die de Heere vrezen, maar in allerlei twijfels of in allerlei duisternis verstrikt zijn, En hij spreekt tot hen, ziet, hier ben ik. Ik ben gekomen om u te troosten. Dan worden die banden van twijfel losgemaakt door zijn machtswoord, door zijn koninklijke woord. Als hij spreekt tot het hart van iemand die maar schuchter is, een beginnende in de genade, en die voor zichzelf nog zoveel vragen heeft, die het nodig heeft dat zijn oog verlicht wordt en de nevels op gaan klaren, helderder kennis van God en van Christus en van zichzelf verlangt. De Heere Jezus wil door zijn machtswoord die nevelen, banden en die boeien verbreken. En als hij zichzelf openbaart als die gezegende middelaar, dan breken al die ketenen open. Is het niet zo in het leven van al Gods kinderen, dat ze aan de weet komen dat ze allerlei ketenen hebben? Ketenen van zonden en schuld, dat in de eerste plaats, maar ook ketenen van ongeloof, ketenen van geestelijke traagheid, ketenen van twijfel, ketenen. Ach, noemt u ze allemaal maar op. Maar wanneer het genadewoord van Christus weer klinkt, daar is geen keten bestand tegen de macht van zijn liefde. Daar is geen keten bestand tegen de werkingen van zijn Heilige Geest. Want hij heeft de Geest niet met mate. En hoe heeft hij die kracht nu verdiend? Ja, als we daarop wijzen, dan moeten we ook bij deze woorden verwijzen naar het lijden en naar de stervensweg van de Heere Jezus. Toen in Gethsemane, het staat er zo, bonden zij hem. En de Heere Jezus is als een gebonden zaligmaker, als een geketende zaligmaker de weg naar het kruis gegaan. Hij heeft zijn handen vrijwillig uitgestoken. Hij liet toe dat ze hem namen en hem ketenden. Hij liet zich voeren als een lam dat ter slachting geleid werd. Hij liet zijn handen losmaken op de kruisheuvel, zodat de hamer van de beul daar de nagels door kon jagen. Hij liet zich binden. Waarom? Opdat mensen die gebonden zijn in duizend banden van de dood verlost konden worden. Opening van de gevangenis. Het was dus liefde wat hem dreef. Liefde tot die gevangenen, tot die gebrokenen van hart. Die liefde is onpeilbaar. Want uit liefde liet hij zichzelf ketenen. Liet hij zichzelf nagelen aan het vloekhout. Daar heeft hij zijn liefde gegeven. Tot in de dood. En niemand, zegt de schrift, heeft grotere liefde dan hij die zijn leven aflegt. En Christus legde het af voor gebondenen, voor vijanden. Kunt u het begrijpen? Dat hij zo zijn leven gaf. En dat met bloed die open deuren van de gevangenis en die gebroken ketenen betaald zijn. O, wanneer u iets mag kennen, op wat voor wijze dan ook, van dat verbreken van die ketenen. Van dat verbreken van de boeien. Wat zouden we ons niet diep moeten verwonderen over zijn oneindige liefde. Maar wat zouden we ons ook niet diep weg moeten schamen, dat we het nog zo vaak bij gevangenissen en ketenen, zelfs na ontvangen genade, kunnen uithouden. Wat is nodig? Ook bij de bediening van het heilig avondmaal daarop gewezen te worden. Opdat wij hem, de verbreker van alle banden, steeds meer nodig krijgen. Totdat hij eenmaal de laatste keten zal verbreken. En de laatste gevangenisdeuren zal openen.
wanneer de gevangenis van de dood open gaat naar de eeuwigheid en Gods volk eeuwig vrij van zonde, dood, Satan, ongeloof, vleeselijkheid, kwade machten, eeuwig God groot zal maken. Hij is gezalfd om zo het volk van zijn keuze, het volk wat hij lief heeft, straks eeuwig thuis te brengen. En daar ziet iedere avondmaalsbediening ook naar uit. Naar die losmaking, als ik het zo zeggen mag, verlossing uit de gevangenis. Om eeuwig bij hem te zijn. Om eeuwig aan te zitten aan de tafel van de bruiloft van het Lam. Om eeuwig, zonder zonde, hem te bedoelen. Wat een gedachte, dat terwijl hier op aarde mensen, kinderen aan de tafel zitten die door hem is ingesteld. De koning zelf is in het heiligdom en daar met al de zijnen aan zit aan de tafel, aan de bruiloft van het Lam. Daar zijn ze vrij van alle gevangenissen. Hier mag er iets van die bevrijding gekend worden, maar er blijft nog zoveel van de zonde en het gebrokene over. En daarom, juist aan de tafel des Heren, mag er het verlangen zijn naar die dag die komt, eeuwig komt, waarop heel het volk van die God, al de kinderen van deze koning, eeuwig, zalig, vrij mogen zijn van de zonde en hem met heel hun bevrijde hart mogen dienen. Laten we daar ook van zingen, nadat we deze bediening geëindigd hebben met dankgebed. Het is het 9e vers van Psalm 116. O Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. 9e vers van Psalm 116, wat we zingen nadat we deze bediening hebben afgesloten met het vragen van Gods zegen en het dankzeggen van zijn naam. Willen we samen Gods aangezicht zoeken? Heere, er is alle reden om uw grote naam dank te zeggen. U hebt ons deze bediening gegeven. En daar bent u toch zelf de koning, de priester en de profeet voor, om ook tijdens de bediening van het avondmaal uw gunst te laten schitteren. Heere, wil geven dat dat ook in het leven van allen die avondmaal mochten vieren gezien wordt. En wil u hen die daar iets van kennen ook verder in leiden. Want het is zo goed om dieper en dieper ingeleid te worden in de kennis van u, o grote koning. Wil u allen die aan mochten gaan voor uw rekening nemen. Wil u geloof versterken. Wil u zegeningen geven nadat u weet dat het nodig is. Denk aan hen die niet aan konden gaan en misschien met veel strijd in de bank bleven zitten. Wil u hen, Heere, vanuit de hoge hemel van uw heerlijkheid onderwijzen en vanuit het bloed van Christus opzoeken. Denk ook aan hen die niet aan konden gaan, maar wie het eigenlijk weinig zegt. O God, wil u te sterk worden en hen leren wat nodig is. Heere, Heere, ontferm u over ons. Heb eerbiedig dank voor alles wat u in deze dienst hebt gegeven. Wil u geven, Heere, dat het alles mag juichen tot uw eer en tot de eer van hem die met de heerlijkheid en de genade van de Geest is gezalfd. O Heere, bij ons is het niet. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar bij u is de levensbron. Bij u is de genade. Heere, dat we in uw genade mogen eindigen. In het werk van u, o drie enige God. In het werk van Jezus Christus, uw Zoon. Uit genade. Amen.
Eindigen we nu met het slot van het formulier. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons allen tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart aldus, loof de Heere mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren,
zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met het dankgebed van het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Slotzang is uit Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 12e vers van Psalm 132. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.